Jeremia 17. We beginnen telkens deze reeks met deze vers in Jeremia 17, vers 5 tot en met 8. Dit zegt de Heer: vervloekt is wie op mensen vertrouwt, zijn heil zoekt bij wie sterven moet en mij de rug toekeert. Hij is als een kale struik in de steppen, nooit krijgt hij regen. Hij staat op droge woestijngrond in een onvruchtbaar, onbewoonbaar gebied. Maar wie op mij vertrouwt, zijn heil zoekt bij mij, hem gaat het goed. Hij is als een boom geplant aan een rivier. Zijn wortels raken het water, heeft geen last van de hitte. Zijn bladeren blijven groen, hij lijdt niet onder droogte. Altijd draagt hij vrucht. Amen. U zult deze vers misschien al ondertussen van buiten kennen. We hebben deel 6 over deze boom geplant aan de rivier. En we hebben even onze tijd genomen om een goede basis te leggen. Amen. Het gaat over het christelijke leven, amen, gebaseerd op het fundament, gebaseerd op een type, een symboliek van een boom dat groeit. En een goede boom, een grote boom met veel vrucht, heeft een goed wortelsysteem. Amen. We zijn nog altijd aan de wortels. En voorbije weken hebben we gesproken hoe dat het wortelstelsel de groei van de gehele boom bepaalt. Hè? De stam, de takken, de blaren en de vruchten. En een zwak wortelsysteem produceert een zwakke boom. We hebben toen geïdentificeerd dat die wortels eigenlijk onze Godsverbinding is, gebaseerd op geloof. Geloof in zijn werk, wat hij heeft gedaan. Ja? En dat geloof wordt gevoed door gebed en het woord. Ja? Want zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Dus de enige manier om God te plezieren is niet door noodzakelijk je Bijbel constant te lezen, door te bidden. Het hangt allemaal af met de motivatiereden, de beweegreden waarom dat je het doet. Als het is om je geloof te verhogen naar hem toe, om je kennis te verdiepen naar hem toe, om hem beter te leren kennen, amen. Dat is de wijze waarin God vreugde zal vinden, want dat gaat je geloof vermeerderen. Alles wat we doen in ons christelijk leven hangt af van die relatie met God. Amen. En gebaseerd moet zijn op geloof in wie hij is, wie hij zegt dat hij is en wie hij zegt dat wij zijn. Amen. Dus dat hebben we allemaal gezien voorbij. We hebben gezien dat die relatie met God een principe is van noodzaak. Gezien dat gebed is een soort metafoor, een symboliek van onze zuurstof. En het woord is ons voedsel. Ja. We hebben gezien, tweede punt, dat het een principe is van relatie en identiteit. En als je niet meer goed weet waarover dat ging, kan je altijd online gaan. Dan kan je een uitgebreide boodschap horen over elk van die principes. Ja, ik ga daar nu kort over heen, want we willen vooral naar het laatste principe. Vorige week hebben we het gehad dat die relatie met God, dat een principe moet zijn van prioriteit. Ja, je eerste vruchten moet op de eerste plaats komen in je leven, hè. En ik heb toen een voorbeeld gegeven van Henoch. De Bijbel zegt, door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opnemen bekend als iemand in wie God vreugde vond. En hoe vond God vreugde in Henoch? Ook al staat er bijna niets in de Bijbel over hem geschreven, staat één ding in Genesis, in hoofdstuk 5 hebben we dat toen gelezen, dat Henoch wandelde met God. Amen. Hij wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem weggenomen. Ik heb vorige week toen ook gezegd, een van de belangrijkste dingen om jonge mensen in de Heer aan te leren, is een relatie met God, om te wandelen met hem. Hè? Niet noodzakelijk om duivels te gaan uitdrijven, om een predikant te worden, om liederen te zingen, om op platform te staan. Nee, prioritair moet zijn een wandeling met God. En al die andere dingen zullen daaruit vloeien. Amen. We hebben toen ook gezegd om 's morgens train uzelf om de eerste gedachte in de morgen aan de Heer te geven. Prioriteit om je dag aan de Heer te geven. Start de dag goed. Amen. Geef hem je gebed. Geef hem je plannen. Geef hem je schema aan hem. Geef hem uw gedachten aan hem om ze in bewaring te geven. En je zult zien wat de Heer doet in de rest van de dag. Amen. Dus dat gaan we nu niet meer overlopen, dat is van vorige week. Voilà. En dan komen we. Een beetje moeten drinken. En komen we bij puntje 4. principe 4, wat belangrijk is in onze Godverbinding, in onze relatie, is het principe van actie. En dat is mijn laatste puntje. En dan kunnen we volgende week verder gaan van de wortels naar de stam. Hè. Maar we moeten eerst goed zien dat die relatie met God, dat gebaseerd is op juiste principes. Ik zou graag die volgende psalm hier voorlezen. Psalm 1, vers 1 tot en met 3. Het zegt hier, en vooral de woorden die ik heb onderlijnd, zijn belangrijk. Hè. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer, hè, in het woord van de Heer, en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Wie gaat zijn? Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water op tijddracht en vrucht enzovoort. Nu, wat ik belangrijk vind is bij het principe van de actie, is het onderlijnde woord verdieping. Ja? Die zich verdiept. De MBG zegt, diens wet overpeinst. He, gelukkig, hij, diens wet wordt overpeinst. Hij zal zijn als een boom. De Grootnieuwsbijbel zegt, gelukkig, vreugde in de wet van de Heer, en zich overdenkt in zijn wet. Ja? De Lutherbijbel, een iets oudere vertaling, zegt, die spreekt zijn wet. Ja? Het woord lezen, als we zijn woord beginnen te lezen, zonder dat je er zelf in verdiept, zonder dat je het herkoudt bij wijze van spreken, zonder het te overdenken, is zoals iemand die een stuk voedsel neemt, erop koudt en dan uiteindelijk uitspuwt. Ja? Het is daarmee dat we hebben gehoord hoe belangrijk het is om het woord te lezen, om prioritair te geven, hè? Dat het een relatie is van een principe is van een relatie met hem, een identiteitsgevoel met hem, ja. Maar het woord moet dieper gaan dan alleen maar een loutere kennismaking. Het moet meer dieper gaan dan het gewoon maar lezen, ja. Het moet overdacht worden, het moet overpeinst worden, amen. Er moet in verdiept worden. Amen. Het moet doordringen tot ons hart. En de wijze waarop dat mogelijk is, is om de Heer daarin te betrekken, want Hij is degene die ons zijn woord gaf. En als we God er niet in gaan betrekken, als we ons niet gaan erin verdiepen en de hulp inschakelen van de Heer, dan gaat het niet zoveel vrucht opbrengen. En ik zou zelfs durven zeggen, kan het de verkeerde kant op gaan. Amen. Dus betrek de Heer, verdiep jezelf met de Heer in zijn woord. Als we naar dat woord van terjuist kijken, zich verdiept in zijn wet, dan komen we bij het Hebreeuwse woord haga. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, dat klinkt in ieder geval Hebreeuws, maar dat kan verschillende betekenissen hebben. Ja, dat is H1897, dat is gewoon het Hebreeuwse numerieke woord dat in die dictionaire staat van Strong's, noemt dan een Strong's dictionaire. En in die woordenboek zegt dat kan betekenen verdiepen, nadenken, fluisteren en mompelen en in de zin van halfluid lezen. Ja? Het is daarmee dat sommige vertalingen zegt ik spreek uw wet, ja? Ik mompel uw wet, ik fluister met andere woorden. We lezen het niet alleen, maar daarna spreken we het, we brengen het terug tot bij de Heer. Amen. Er zijn verschillende versen die dit woord haga gebruiken, erin verdiepen. En altijd op een andere, hangt af van de context natuurlijk. Een voorbeeld, Psalm 35, 28 zegt, van uw gerechtigheid zal mijn tong haga spreken. Van uw roem wil ik zingen. Dag aan dag. Amen. Dus het gaat verder dan als we het woord lezen om een religieus to-do-listje af te vinken. Nee, van uw gerechtigheid, ik zal spreken. Ik kan niet alleen lezen en dan doe ik verder met de rest van mijn taken. Nee, ik spreek ervan. Ik zing ervan. Als ik op weg naar mijn werk ga, ik zeg, oh Heer, wat ik vandaag heb gelezen, toen ik 's morgens opstand, ik heb maar één ding gelezen, maar prijs de Heer, ik heb gelezen dat ik ben vergeven. Halleluja, u bent de goede God. Ik spreek van uw gerechtigheid. Amen. Dan ben je aan het haga. ben je aan het verdiepen in het woord. Ja? Psalm 77, vers 12. Ik zal de daden des Heren, gedenken. Ja, ik wil gedenken. Uw wonderen van ouds. Zie je hoe het verschillende betekenissen kan hebben? Ja? Wanneer we zijn daden herdenken, dan zijn we ons aan het verdiepen in het woord. En het woord zegt, als we ons daarin verdiepen, dan gaan onze wortels diep, 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 zodat we een boom zijn, halleluja, die aan een rivier is geplant, die vrucht gaat brengen. Amen. Dus ik gedenk ze. Halleluja. Het is moeilijk. Maar wanneer je wordt geconfronteerd met negatieve gedachten, het is makkelijk om je daardoor te laten doen. En ze te laten malen in je hoofd. En je spreekt zelfs die gedachten, die slechte dingen. Snap je dat? Want het zit op je lever. Het zit op je gedachten. En dus je begint dan ook negatief te spreken. Maar de Heer wil u leren om zijn daden te haga, te gedenken. Erover na te denken, over peinzen, om het dan terug te brengen. En je gaat zien wanneer je die kracht vindt door de Heer. Want als jij een stap zet, de Heer gaat je helpen. Dan gaan die negatieve zaken op de achtergrond gaan die verdwijnen en het positief komt naar buiten. Ik kan zeggen, Vader, deze dingen die mij overkomen zijn heel negatief. Maar ik gedenk uw daden, want u heeft me bevrijd. Ik gedenk wat u aan het kruis heeft gedaan, want u heeft mij volmaakt gemaakt. Ik gedenk wat uw bloed voor mij doet. U maakt me blij, u maakt me vrij, u maakt me rein. In Jezus' naam. Amen. Dat is het principe van actie. Een andere psalm, 63 vers 7. Liggend op mijn bed denk ik aan u. Wakend in de nacht prevel ik uw naam. Amen. En ik denk als iedereen, als je dat woord prevel denkt, dat is zo op je bed liggen. En je prevelt gewoon. En soms heb je de kracht niet om luid te spreken, om te zingen uit volle borst. Prevel is genoeg. Aga, amen. De Heer hoort u. Dank de Heer. De laatste, Joshua 1:8, een heel belangrijke. Dus wanneer dat de Heer zegt tegen Joshua, Joshua, ga voorover het land, wees niet bang. Ik ben bij je, ik ga met je mee zijn. Doe gewoon, zet de stap. En dan zegt hij ook, maar het wetboek van Mozes, gedenk mijn wet, moet je onophoudelijk overdenken. Bestudeer het dag en nacht. Overdenken is hier ook weer het woord. Aga. Dus God stuurde Joshua erop uit om het land in te nemen. Niet alleen met veel moed en veel kracht en veel fors van hunzelf. Maar vooral als je gaat, vergeet niet mijn woord te overdenken. Want het is mijn woord dat je moet bestuderen. Dag en nacht dat uiteindelijk gaat leiden tot overwinning of niet. Want als je mijn woord niet houdt, dan kan ik niet bij je zijn. Dan kan ik je niet zegenen. Dat was hun verbond waarin dat zij leefden in die tijd. Amen. Zij moesten gaan daar waar de Heer zei dat ze moesten gaan. Ze moesten zich houden aan zijn reinigingswetten. Want anders waren ze prooi voor de volkeren rondom hun. Dus ze moesten haga, nadenken, peizen, overdenken zijn woord dag en nacht. Dus u ziet, dat zijn enkele van versen. Er zijn er nog meer waar dat wordt gebruikt. En in het Engels wordt dat meestal vertaald als in het woord meditation. Meditate on my law, day and night. En een bepaalde predikant in de 17e eeuw, een Puritijnse predikant, die heeft het volgende gezegd, en dat is in het Engels. Het zegt, the word feeded meditation, and meditation feeded prayer. Meditation must follow hearing and precede prayer. What we take in by the word, we digest by meditation and let out by prayer. In Nederlands wil dat zeggen, als je het woord leest, dan moet dat meditatie of overdenken, overpeinzen, verdieping voeden. En het verdiepen in Gods woord voedt je gebed. Ja? Het overdenken, het verdiepen, moet het horen van Gods woord volgen, eer dat we naar gebed kunnen gaan. Dat is eigenlijk kort samengevat wat hij hier wil zeggen. Dus gewoon het woord horen en daar niks mee doen, geen actie ermee ondernemen, geen verdieping daarin, het niet brengen tot de Heer, is niet profijtelijk. Ja? We worden opgeroepen in het schrift om het woord te overdenken. Om het te fluisteren, om het te prevelen, om het te spreken, om het te overpeinzen. Niet alleen horen, maar ook verwerken. En dan kunnen we dat woord brengen tot de Heer in gebed. De Joden nemen dat heel letterlijk. Als je vandaag zelfs gaat naar de klaagmuur in Jeruzalem, hè, er is daar nog één stukje van de buitenste muren rond de vroegere tempel. Er was zo'n een muur rond de tempel en dan daar rond de Court of the Gentiles, was nog eens een grote muur, die zijn allemaal omvergevallen, de tempel is helemaal vernietigd in 70 na Christus. Juist zoals Jezus had gezegd, geen enkele steen ging meer op elkaar blijven staan. Maar er was nog een grote buitenste muur ter bescherming en die staat er nu nog steeds. En naar die muur, elke dag komen er duizenden Joden en zij staan daar te prevelen. Hè? Ze staan daar zo te buigen, zo op en neer en prevelen woorden, omdat zij nemen dat letterlijk, die psalmen. Hè? Ze prevelen de wet. Zij herdenken de wet en dan steken ze soms van die papiertjes in die muur enzovoort. Al met gebeden daarop enzovoort. Maar zij nemen dit letterlijk en zij staan daar en ze mompelen. En ze spreken die belangrijke versen uit tot God en ze doen dat soms voor uren lang. Nu, ik zeg niet dat jullie dat moeten gaan doen, dat je ergens tegen de muur moet gaan staan en met je kop zo op en neer en moeten gaan botsen tegen die muur. En het woord van God de hele tijd staan preven. Nee. Dat is ook niet wat Jezus verlangt. De fariseers in de tijd van Jezus waren daar trouwens ook heel goed in. Hè? Zij stonden op de hoek van elke straat, zij baden 5 keer per dag, zij prevelden, zij hadden zo'n een talit, zo, een soort van sjaal, hè, met daaraan van die fringes, van die uiteindes. En dat werd ook gebruikt als een hulpmiddel in gebed. En dan telkens als ze een bolletje voelden, dan zeiden ze een bepaalde vers op en dan gingen ze naar de volgende bol. Een beetje zoals de katholieken doen zo met een rozenkrans. Hè? Maar zij stonden daar dus en zij baden. Maar wat was hun beweegreden waarom dat ze al deze zaken deden? Jezus zei, hè, wanneer jullie bidden, doe dat niet zoals de huichelaars die graag in de synagogen welk straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij bidden moeten jullie niet eindeloos wat voortprevelen, zoals de heiden, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Dat is een beetje contradictorisch. Enerzijds zegt de Bijbel, aga kan vertaald worden als prevelen, als mompelen. En hier zegt Jezus, ja, je moet niet eindeloos voortprevelen, voortmompelen zoals de heidenen. Wat is het nu? Wel, het is, God kijkt naar de beweegredenen, je motivatie waarom je de dingen doet die je doet. De reden waarom dat de fariseërs het deden en de heidenen hun gebed brachten tot hun God, is om gezien te worden. Ze deden het niet om God te eren of een ander te helpen met hun woorden, maar ze deden het in eigen belang. Ze deden het voor religieuze redenen. Snap je? Ze deden het niet om God beter te kennen. Gods woord is geen toverformule. Ja? Dat als je de juiste stappen, als je de juiste procedure onderneemt, als je het lang genoeg opzegt, als je het genoeg tijden per dag opzegt, dan komt er een magisch resultaat. Als dat jouw beweegreden is om er zelf beter uit te komen, om God te gebruiken, dan is dat de verkeerde motivatie en zijn we onze tijd aan het verdoen. Het kan zelfs ons ego gaan beginnen te voeden, want daardoor kunnen we gaan neerbuigend kijken op zij die niet zoveel tijd spenderen in gebed. We kunnen neerkijken op zij die niet prevelen, die niet mompelen en al die zaken die de Bijbel zegt om ons te doen. Maar we moeten het niet wetticistisch nemen, we moeten het nemen vanuit de beweegredenen. En de enige die juiste is om hem beter te leren kennen. Want de gehele reden van God die ons zijn woord geeft, is niet om een magische toverformule te gebruiken, maar om zijn wil bekendbaar te maken. Om zijn persoon kenbaar te maken. En aangezien wij onder het nieuwe verbond staan, betekent dat Jezus Christus te leren kennen. Amen. Even een Hebreeuws stuk 1. Momentje. Halleluja. Waar was ik? Hebreeën 1. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar dan komt er een maar. Maar nu de tijd ten einde loopt, we leven nu in het einde der tijden, amen, dat was al toen dat Hebreeën werd geschreven, dit is de laatste periode. Einde, sorry, tijd hier in het Grieks eon, betekent een tijdperk. Ja? Niet speciaal te maken met een bepaald tijd, maar heeft te maken over het laatste tijdperk. Dit is het laatste tijdperk, mijn broeders en zusters. Hierna komt het oordeel en dan is het finito. Hè? Maar nu dat dit laatste tijdperk er is, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Die heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. De schrijver wil hier zeggen, God heeft tot ons gesproken via de wet, via de profeten. Maar hij heeft nu gesproken door in Jezus. Wil je God leren kennen? Moet je Jezus leren kennen. Amen. Zijn woorden, zijn daden, zijn werk is wat nu telt voor ons die onder zijn verbond staan. Hij gaat verder. Hij zegt, Jezus is niet zomaar iemand. Hij zegt, in hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Een andere vertaling zegt, hij is de afdruk van zijn wezen. Jezus is de afdruk van Gods wezen. Hij schraagt de schepping. Ik vind dat een fantastische vertaling. Hij schraagt de schepping. Ken je dat zo van die schraagje, die dingen zo waar je planken op zet? Voor op te zagen? Hoe noemt dat? Ja, mijn vader weet wel, heet dat thuis liggen. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Met andere woorden, de schepping, bam, rust op Jezus zijn woord. Hij heeft na de reiniging van de zonne te hebben voltrokken plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Dat wil niet zeggen dat er twee goden zijn. Eén die zit en een andere die de rechter zit. Nee, God heeft geen plaats. Er is maar één God. Amen. En dat is hier een antropomorfische uitdrukking. Wil zeggen de rechterhand van God. De rechterzijde is de zijde van kracht. Van autoriteit, van majestueuze tijd. Dat is zoals in Psalmen staat dat David plaats had genomen naast aan de rechterkant van Gods hand. Zat David ergens in de hemel aan de rechterkant van God? Nee, het is gewoon een plaats, een symbolische uitdrukking om te zeggen, alle macht, alle uitvoerende macht hier op aarde, is nu gegeven aan Jezus doorheen het werk dat hij heeft voltrokken. En dan eindigt hij met vers 4, ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. Amen. Waarom geef ik deze vers? Omdat we nu worden opgeroepen om God te leren kennen doorheen het werk van Jezus Christus. Amen. En als je Jezus leert kennen, dan leer je de liefde van God kennen als een vader voor zijn verloren kinderen. Amen. Om terug verzoening te krijgen met hem. Dus elke reden waarom dat je begint te prevelen, wanneer je het woord begint te overdenken, overpeinzen, laat het zijn om hem beter te leren kennen. En dan ga je ook jezelf beter leren kennen. Amen. Want kennis van het woord, zonder dat dat de toepassing vindt in de liefde, maakt, de Bijbel zegt, verwaand. Het maakt u trots. He, kennis, gewoon kennis, zet u boven anderen, want je vindt jezelf superieur. Maar wanneer we het woord opnemen in overdenking, in relatie met God, dan leidt dat tot liefde voor God en medemens. Dat is het principe van actie. Ik geef u hier een vers, 1 Korinthe. Dat is mijn laatste vers. Het zegt hier, nu iets over het voedsel dat men aan afgoden is geofferd. Het is waar wat u zegt. We bezitten allemaal de gave van de kennis, maar kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. En als iemand ergens kennis van te hebben, heeft hij nog niet begrepen wat dat eigenlijk is, kennen. Maar als iemand de liefde heeft, de liefde tot God, is hij door God gekend. Amen. Halleluja. God leren kennen, is zijn liefde leren kennen. Amen. is Jezus leren kennen. En als wij alleen maar ons Bijbel lezen als iets van, oh, ik moet het doen. Het is wat van mij wordt verlangd, het is van mij wordt verwacht, het is het prioritair. Ik moet het als eerste zaak in mijn leven zetten of ik ga ten onder. Nu, dat is een motivatie, maar wordt meer gericht uit angst en uit wetticisme en uit een gevoel van, ik moet me bewijzen ten opzichte van God. En dat gaat vruchten opbrengen. Ja, het woord gaat altijd, als je dat leest, vruchten in zekere mate opbrengen. Maar dan is er het gevaar dat we daar trots in gaat werken en dat dat zijn effect niet gaat hebben, omdat het niet wordt overdenkt, omdat het niet wordt teruggebracht, omdat het niet wordt gelezen met een beweegreden om hem beter te leren kennen, zodat we een uitwerking naar buiten, naar de wereld toe kunnen hebben, naar liefde toe, naar onze medemens. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Daarom, het valt mij op hoe christenen die 20 jaar hun Bijbel lezen, dat zij amper veranderd zijn, dat zij nog steeds de arrogantie zelf zijn, dat zij geen vorm van zelfreflectie hebben, en het enigste wat ze kunnen doen is hunzelf verdedigen met het woord. Het zelf verdedigen, want zij kennen het woord en het woord heeft tot hun gesproken, maar er komt geen liefde van terug. Het is een muur van zelfrechtvaardigheid, en kennis maakt verwaand. Maar nederigheid, die de Heer heeft getoond aan het kruis, moet plaatsvinden aan ons hart. Door te zeggen van, Vader, ik lees hier iets in mijn Bijbel, maar ik snap er niks van. Ik snap er niks van. Vader, kun jij mij helpen? Hoe dit mij kan helpen? Hoe kan ik u hier beter in zien? Hoe kan mij dit helpen om u beter te leren kennen, Vader? Ik snap dat ik niet alles weet en ik kan niet alles gaan begrijpen, maar u wel, Vader, u helpt mij. En als we zo gaan leren leven, ook naar andere mensen toe, amen, gelijk naar heel deze eindtijd toe, we leven in een periode, ik weet niet wat er gaat gebeuren, ik weet niet, niemand heeft alle antwoorden, amen. Je kan, oh, mensen quoteren eender welke versen, quoteren uit de Apocalypse, over Openbaringen, over Matthäus 24, over de tekenen, en die zegt zo, en die zegt zo, en die ziet er daar, en dan hoort weer een ander zegt, nee, dit is niet de eindtijd, het is nog niet erg genoeg. Er moet een derde van de wereldbevolking eerst gaan sterven, eer dat dit de eindtijd. Dus voor sommigen is het de eindtijd, en anderen zeggen, nee, het is helemaal nog niet erg genoeg, het moet nog veel erger worden. En dan zijn er sommigen, het is helemaal geen eindtijd, en het wordt alleen maar beter op. Ik behandel het en ik kom tot de Heer met nederigheid en ik zeg, Heer, ik heb een bepaalde gedachte over deze tijd. Maar ik ga niet zeggen dat ik alles weet. Ik ga niet zeggen dat ik alles, heel de toekomst weet wanneer dat de dag komt. Ik weet één ding, ik wil klaar zijn. Wat er ook komen mogen. Of er tribulatie komt, of er nog ergere zaken komen. Als het beter gaat worden, prijs de Heer. Halleluja. Ik leef, Heer Jezus, van dag tot dag, maar ik leef wel met een visie van dat het hier nog lang gaat duren en uw koninkrijk van God moet nog veel uitbreiden. Amen. Het moet nog gaan uitbreiden tot in elke hoek en mensen moeten het evangelie gaan horen. Vader, ik leef met die gedachte. Halleluja, dat onze kinderen die we hebben, we gaan die opvoeden, niet met vrees, maar we gaan die opvoeden, halleluja, in de kennis en de liefde van God. En dat zij machtige zaken gaan doen, wanneer dat nu al en wanneer dat ze opgroeien. Amen. Dus kom. Dit is mijn praktische eindtips. Voor dus het principe van het woord, het principe van uw relatie met God in actie te zetten, is vraag als je komt tot de Heer en je begint je Bijbel te lezen, ga niet snel, hè? Ja, want ik moet met een Bijbel lezen, ik moet met een Bijbel lees niet om te lezen. Ten eerste vraag op een openbaring. Amen. Vraag voor een openbaring. Vraag om hulp. Zeg Jezus, Wat wil jij waarop ik mijn focus leg vandaag als ik lees? Ja, want als jij gewoon je hoofdstukje gaat lezen om te lezen, betrek de Heer. En de Heer kan, ook al is het maar één vers, ook al is het maar een heel kleine periscoop, amen, kan hij dat zo doen openbaar, zo doen onthullen, dat je daar de rest van de dag op kan kauwen, en dan niet uitspuwen, hè, op kan kauwen en kan inslikken. Amen. Dus betrek de Heer. Wanneer dat je zijn woord wil in actie overzetten, betrekken. Niet zomaar lezen en denken van, oh ja, ik moet deze doen en dan ga je naar de eerstvolgende beste en dan doe je dat. Dat is goed dat je wil gehoorzamen het woord. Prijs de Heer daarvoor. En we moeten maar vraag voor leiding. Ja, want het woord van God en jouw gehoorzaamheid daaraan, amen. Of het nu ineens is om te gaan getuigen naar iemand toe, moet natuurlijk gedaan worden op de timing van God en dan brengt hij het meeste vrucht voor. Dus vraag voor een openbaring. Amen. Als je bijvoorbeeld ineens leest over vergeving, en je zegt van, oh dank u Jezus, hoe kan dit mij helpen? Wie? Is er iemand aan wie ik vergeving moet schenken? Is er iemand waarvan ik in mijn hart nog hard ben? Voor iemand hard ben, dat ik bitter ben? Hè? Vraag voor een openbaring. Overdenk het woord. Amen. Ga er dieper op in. En dan het derde, breng het in gebed terug. Halleluja. Breng het tot de Heer terug, dat woord, tijdens de dag dat je bezig bent geweest. Zodat je dat kan herhalen tijdens de dag. Om een laatste voorbeeld te geven. Nemen we bijvoorbeeld de passage die we er straks hebben gelezen. Stel dat je dat 's morgens hebt gelezen, Hebreeën 1, hè, vers 1 tot met 4. Je kan dat gewoon lezen. En ik heb dat al veel gelezen, hè, die passage. En soms lees ik gewoon om te lezen. Ken je dat? En ik lees eroverheen en ik zit eigenlijk met mijn gedachten ergens anders. Je zit bezig met je taken van de dag en wat ik nog allemaal moet doen. En ik haal er niks uit, maar ik voel me beter, want ik heb gelezen. Hè? Het schuldgevoel gaat weg, maar eigenlijk heb ik God niet beter leren kennen. Maar dan zijn er momenten waarin dat je de Heer voelt in het begin van de dag en je betrekt hem in je dag en je vraagt voor openbaring. En dan lees je dit en dan denk je van, wauw, de Heer heeft tot ons gesproken, niet meer op een afstandelijke manier, maar doorheen de persoon van Jezus. Hij is neergedaald. Amen. En je begint te overdenken en je denkt van, wauw, Jezus is niet zomaar een mens. Hij is de evenbeeld van Gods luister. En dus je begint dat tot de Heer te brengen en je begint dat in gebed en je zegt van, oh dank u Jezus, halleluja. Heer, ik wist niet dat uw woorden zo belangrijk zijn. Ik dank u Vader dat u tot ons heeft gesproken, tot de mensheid op een persoonlijke manier. Niet doorheen engelen, want hij zegt, ver verheven boven de engel. Hij is ver beheven. Dank u Vader dat we niet een engel moeten opzoeken. Halleluja, zo kan je dat tot de Heer brengen. Dank u God dat ik niet naar engelen moet keren, dat ik niet naar Maria moet keren, maar dat we genoeg hebben aan één bemiddelaar, de man Jezus Christus. Geen enkele andere man of vrouw, geen enkele andere engel, maar u volstaat. U maakt ons compleet en u heeft het werk reeds volbracht. Dank u Vader. Boom. Principe van actie. Je hebt gevraagd voor openbaring. Heer heeft u dat gegeven, een licht gaat aan. Je overdenkt dat, je brengt het naar de Heer in gebed en het verandert u. En je herhaalt dat tijdens de dag en je zegt van, Heer, dank u voor deze morgen, Heer, voor het openbaren dat u tot ons heeft gesproken. U bent niet zomaar iemand, Jezus. U schraagt. Ja, u schraagt de schepping met uw woord. Halleluja. U heeft mijn leven in uw handen. Wat kan de mens, wat kan coronavirus met mij doen, Heer? U schraagt de schepping met uw woord. En als u spreekt tot mij, betekent dat dat de almachtige God mij in zijn handen heeft. Ver boven elke engel, ver boven elk virus, Vader. U schraagt de schepping. Mij, uw ultieme schepping. De oogappel. Halleluja. We zijn uw oogappels, Heer. U schraagt ze. U zet ze op een sterk fundament, Vader. Amen. En dat is wat ik u wil bijbrengen vandaag in de naam van Jezus. Amen. Overdenk het woord van God. Het is geen religieuze duty. Amen. Het is te overdenken, het is te kauwen, het is in te nemen en dan breng je tot de Heer. En je zal zien hoeveel openbaringen daar elke dag gaan volgen. Een nieuwe wereld die open gaat, een nieuwe wereld van zijn genade dat je gaat leren ontdekken. Doorheen zijn werk. Oh, dank u Vader. Halleluja. Laat dit een principe zijn, mijn broers en zusters. Dat je elke dag probeert in actie te ondernemen. Halleluja. Dat de Heer kan komen met hetgeen dat Hij heeft geopenbaard. In de naam van Jezus. Ik ga even bidden voor jullie. Dat jullie dat mogen. En dan ga ik dat laatste liedje nogmaals zingen.